Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Vandaag praat ik met Nadia Esploas Munoz. Zeg ik het een beetje goed?
Ja, het komt in de...
Ik heb je naam ook al verkeerd geschreven op social media. Het is echt heel ernstig met mij. Zij is detection trainer, dog trainer, instructor en handler bij Scent Imprint for Dogs. En daar is ook aan gekoppeld, dat gaan we zo uitleggen, Scent Imprint Conservation Dogs. Nadia, welkom. Heel erg leuk dat je aan wil schuiven. Je hebt heel veel bijzonders te vertellen over de honden en over de training. Om het voor de luisteraar een beetje... Want ik heb jou geïnterviewd voor je hond. En ik had al moeite dat ik denk, oké, wat is dit allemaal? Zullen we eens beginnen uit te leggen wat Scent Imprint for Dogs is? Wat jullie daar doen?
Ja, nou eigenlijk heel simpel gezien. Wij zijn een bedrijf wat honden opleidt, zeg maar. En dat is voor overheid, particuliere beveiliging voor Nederland en buitenland. Dus we verkopen binnen Nederland, maar we verkopen ook aan Amerika, Indonesië, dat soort zaken. En wij leiden eigenlijk over het algemeen honden op voor drugs, explosieven, vuurwerk, geld, mensen, dierensmokkel. Eigenlijk allemaal van dat soort zaken. We leiden ze op, we doen de verkoop daar ook van. Ook staan we zelf, zeker ook wel in de beveiliging bij klussen. Dus de ene keer word ik gebeld door GGZ van, joh, we hebben weer een klusje, kun je even langskomen? Nou, dan gaan we zelf langs met de honden. En tevens leiden we ook mensen op die een hondenschool hebben voor instructeur. Dus als hun graag voor de hobbydetectie willen aanbieden aan mensen die een beetje een hond uit werklijnen hebben, dan kunnen ze bij ons komen. Kunnen ze al het fijne ervan leren en kunnen ze dat dus weer doorgeven aan hun cursisten op de hondenschool.
Mooi. Is dat iets van de laatste tijd? Want ik kan me herinneren, nou ja, goed, het is alweer even geleden dat ik met mijn hond getraind heb in Hattem bij Monique. Daar mogen we wel even reclame voor maken, toch?
Zeker.
En toen had je dat soort dingen allemaal niet. Het was pas later dat er wat meer aanbod was.
Ja, je ziet echt wel dat detectie en tracking trailing steeds meer uit het grond is gaan schieten eigenlijk. Vooral detectie is met name heel populair geworden. Tracking trailing had je eigenlijk altijd al wel. Het is gewoon een hele populaire hondensport geworden. En ik denk dat het eigenlijk komt omdat toch heel veel mensen erachter komen van, oh wacht, mijn hond heeft veel meer talent dan ik eigenlijk dacht. En sommige mensen houden niet allemaal van buiten te trainen. Ook niet op de regenachtige dagen.
Nee,
en detectie kan je binnen doen.
Okay.
Dat doe je voornamelijk binnen. Dus ik denk dat het voor honden gewoon een hele mooie uitkomst is om bepaalde honden een goede uitlaatklep te bieden, zeg maar.
En detectie is, dan zoek je iets?
Ja, je zoekt naar een verborgen stof eigenlijk.
Ja?
En bij tracking trailing pakt een hond eigenlijk een spoor op van een persoon of een dier.
Oké. Eigenlijk is het wel bijzonder, want dat schept ook een band tussen hond en baasje, om
ja,
het zo maar te zeggen.
Ja, je moet je hond 100% kunnen vertrouwen, want anders dan gaat het hem niet worden.
Daar komen wij zo nog op. Dat is wel een heel interessant verhaal. Nog even over, wat gaan die mensen ermee doen? Jullie zijn professional, dus je worden ingezet door allerlei instanties. Maar ja, als je dit gewoon leert op een hondenschool, is het dan voor de lol?
Ja, dat is echt wel voor de lol. Ik bedoel, je moet het zo zien. Sommige mensen doen behendigheid. Anderen doen frisbeeën. En anderen doen rallies of renwedstrijden. Dat zijn allemaal soorten uitlaatkleppen voor honden.
Ja.
Nou, en detectie valt daar ook onder. Je ziet het bij heel veel jachthondensoorten. Dus kokkerspaniels, dat soort honden. En pointers, tackles. Die hebben echt heel veel baat bij één keer in de week gewoon even lekker met hun neus bezig zijn. En vaak zijn ze de rest van de week dan weer een veel blijer hondje. En ik denk dat heel veel baasjes er nu achter beginnen te komen dat echt een hele fijne uitlaatklep is voor sommige dieren. En soms bouwt het heel veel zelfvertrouwen op.
Nou, als we het dan toch even over de Hattemse hondenschool. Zij bieden het aan, hè? Want jij geeft ook clinics daar, of niet?
Ja, Monique die kwam, die mensen die kennen mij al sinds ik heel jong ben eigenlijk. En toen kwam ze erachter wat ik nu voor baan heb.
Ja?
Toen had ze mij benaderd of ik eventueel af en toe een workshop wou komen geven voor de detectie. Ja? Ik heb gezegd dat ik dat wel wilde, dus dat doe ik ongeveer 1 keer per 3 maanden, afhankelijk van mijn werkschema natuurlijk. En toen viel het eigenlijk zo in de smaak bij zoveel mensen in de omgeving dat ze toen toch maar eens gaan nadenken van, goh, kan ik dit niet gaan aanbieden? En inmiddels inderdaad hebben ze detectielessen opgezet.
Nou, fantastisch. Dus hattemsehondenschool.nl, hè? Dat is de website. Kijk daar even. En wie weet kom je voor een workshop Nadia tegen. Nou, dan ben ik eigenlijk heel benieuwd. Want ja, jij doet dit. En ik kom heel veel mensen tegen die roepen van, ik zou wel kapper willen worden of stewardess. Maar dit is toch wel een andere tak van sport. Hoe ben jij daar zo bij gekomen?
Eigenlijk een heel mooi verhaal. Ik denk dat mijn ouders dit kunnen beamen. Ik wilde altijd al een hond. Ik was altijd al bezig met honden, katten, dieren. Ik kwam ook elke keer met een andere kat thuis. Als ik er eentje vond op straat, nam ik hem mee. Honden kon ik dan net zo goed mee doen. Dus ik heb altijd lopen zeuren. Mama, ik wil een hond. En ik was 10 en toen wilde ik eigenlijk het liefst een Mechelse herder. Ja, een kind van 10 kan dat niet aan. Mijn moeder is ook bang voor alles groter dan een labrador. Dus ik heb het zeker niet van haar. Maar toen kreeg ik een cocker spaniel. En daarmee ben ik toen gaan oefenen. Wat mama op puppycursus had geleerd, ben ik helemaal na gaan doen. En toen kwamen speurcursussen. En daar mocht ik wel mee naartoe. En vanaf dat moment heb ik gezegd, ik word hondentrainer. En mijn ouders hoopten natuurlijk met alles eerst dat het een fase was. Want zo heel veel werk is er niet in te vinden. En het was geen fase. Dus toen ben ik naar de Groene Wellen gegaan. Nu inmiddels Zonnecollege in Zwolle. Heb ik daar eerst diermanagement gedaan. En toen heb ik hier mijn examens thuis gelopen. En is me gevraagd om te blijven. Nou ja, en ik zit er nog steeds dus.
Ja, wat wel grappig is, is dat heel vaak wordt er gezegd, hè, van misschien is daar wel helemaal geen werk in. Ik weet nog dat, ik zal het even uitleggen, ik ben een boek aan het schrijven over honden. Een van de honden die het podium krijgt is Boyd, dat is jouw hond.
Ja.
En dat is een hond die eigenlijk gespecialiseerd is in het ontmantelen van explosieven. Zeg ik het een beetje
het
zo goed?
Het opzoeken, het ontmantelen doet de EOD, mag ik hopen.
Dat doen
maar,
zij ook goed. Ja, corrigeer me vooral als ik dingen zeg die niet kloppen. Waar waren we nou?
Het boek.
Ja, het boek. En nou ja, goed, jij hebt mij van alles verteld, maar daar wou ik iets specifieks. Het is heel gevaarlijk.
Het
hè,
werk
zoaf,
vinden, hoeveel werk er is in
juist,
de wereld.
Juist, dat was hem. Werk vinden. En toen zei ik van, hoe maken jullie dan reclame daarvoor? En toen zei jij van, ja, weet je, dit gaat eigenlijk vanzelf. Je hebt toch wel een specialisme wat mensen nodig hebben. En als honden mensen elkaar eenmaal kennen, dan gaat dat vanzelf. Dus volgens mij hoeven jullie niet heel veel PR te plegen.
Nou, we doen wel echt heel veel in de PR. Dus mijn baas Wesley Fischer, die doet echt wel met zijn drone en GoPro, maakt hij echt allerlei video's en weet ik het wat voor op de socials. Mm-hmm. En daarmee vangt hij ook zeker echt nog wel breder netwerk dan wat we nu hebben. Omdat we natuurlijk ook andere dingen doen, zoals de invasieve planten en zo. En daarvoor, dat kom je niet tegen in de hondenwereld. Daarvoor moet je bij de boeren zijn. En ja, bij aannemers. Nou ja, en in dat opzicht moeten we dat zeker wel promoten op social media. Nu is Wesley echt 19 jaar geleden begonnen ergens als hondengeleider in een kennel en in een asiel. En vanuit daar is hij gegroeid en heeft hij zijn netwerk opgebouwd.
Mm-hmm.
Ja, en uiteindelijk door nog meer te gaan promoten op social media en allemaal volgers te krijgen, ja, dan gaat het wel rond op LinkedIn, op Instagram, dat soort dingen. Daar kun je ons allemaal wel vinden.
Ja.
En eigenlijk wordt er bijna elke dag wel iets gepost. Dus het werkt echt wel. Je hebt wel af en toe met sommige takken je promotie nodig, maar met sommige gaat het prima.
Oké, heb je veel concurrentie of valt dat mee?
Ik vind het lastig. Er zijn geen, tenminste, ik wil niet zeggen geen, want dat is een heel groot woord. Er zijn weinig bedrijven, denk ik, die doen wat wij doen. Wij doen en het geleiden van de honden, en het opleiden, en lessen geven. Dan doen we zoveel van Nederland als buitenland. En voornamelijk is het normaal, je gaat met een hond werken en je bent geleider, of je bent trainer. En meestal is dat een beetje waar je op uitkomt.
Ja.
Dus ik denk in de mate van klussen, zal er zeker concurrentie zijn. Anderzijds werken we heel veel samen met andere bedrijven die Wesley dan weer kent, of die wij dan weer kennen. En dan op die manier werk je ook als collega's weer samen op een klus. Ja, het heeft voor- en nadelen, denk ik. Ik denk dat je concurrentie hebt, maar een beetje collegaschap ook wel.
Nou, dan maken we er conculega's van.
Ja,
dat klinkt ook wel
dat,
goed.
Dat en denk het, ik eerder.
Het is natuurlijk ook heel mooi, hè, als er iets is en je kunt gaan samenwerken.
Ja,
want uiteindelijk
absoluut
duurt dat het langst. We gaan eerst even een uitstapje maken naar de praktijk. Explosieve honden. Jij werkt met Boyd.
Ja.
Dat is een explosieve hond. Misschien is het eerst even leuk om te vertellen hoe jij Boyd hebt leren kennen. En hoe enthousiast je over hem was in het begin?
Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Kijk, we hebben natuurlijk een kennel met meerdere honden. Dus we hebben vaste diensthonden en honden die weggaan voor de verkoop. Ik had een hele leuke diensthond. En die moest uiteindelijk helaas toch wel weg voor de verkoop. Want ze was gewoon echt goed, dus die moest gewoon gaan. Toen werd mij verteld, joh, Boyd hebben we ook nog liggen. Daarmee kun je nu ook wel klussen gaan draaien. En ik had helemaal niks met die hond. Het is een hartstikke lieve leuke hond om te zien. Maar als hij je niet kent, dan probeert hij je uit tot het limiet. Ik heb echt wel dagen gehad dat ik dacht, ik stop ermee. Ik kap ermee. Ik neem ontslag. Ik doe het niet meer. En dan keek die hond me weer aan en dan zat hij weer vals te melden. En dan zag je gewoon aan zijn kop dat hij ervan genoot. En dan zei mijn baas ook van, je trapt er wel weer in, hè? Dan dacht ik, ja, trap er wel weer in, ja. Maar uiteindelijk, na heel veel training, snapte ik dat hij mij niet snapte aan de lijn. En ik hem ook totaal niet. Wij waren heel anders. En na eigenlijk vooral heel veel samen doen en samen leren in het proces, is dat eigenlijk alleen maar verbeterd. En nu is de hond die ik niet meer kwijt wil. Nu heb ik ook altijd gezegd, als je hem nog verkoopt, dan neem ik ontslag of ik koop hem over. Maakt me niet uit hoe duur die is, maar als hij gaat, ga ik met hem mee.
Het is dat mooi, hè? Dat er soms heel veel dingen niet goed moeten gaan, of dat het lastig is of hobbelig of wat dan ook. En dat je uiteindelijk vrienden voor het leven wordt.
Ja, het is de beste hond die ik ooit heb gehad en er gaat er ook geen één meer zo zijn als hij. Dus
Oké. Nou, is natuurlijk dat hele explosieve gebeuren is nogal heftig. Ik denk dat het goed is dat je eerst even vertelt, wat doen jullie precies? Waarvoor word je ingezet?
En dat verschilt. We kunnen ingezet worden bijvoorbeeld in GGZ-klinieken, maar ook in gevangenissen. Het kan ook via de politie zijn, dat is dan weer via een gemeente. En die willen dan bijvoorbeeld een vuurwerkcontrole doen. Nou ja, boy, het kan ook vuurwerk, dus dan gaan we garageboxen af om illegaal vuurwerk op te sporen. Dat zie je heel vaak rond oktober, november wel gebeuren.
Is dat ook Enschede, dat dat zo is ontstaan? Doordat dat in garage boksen lag? Ja, ik weet dat
ja,
niet
we hebben meerdere precies gemeentes die uitvragen al jaren. Dus waar wat precies is gevonden, durf ik je niet te zeggen. En ik heb eerder ook altijd klussen overgenomen van andere bedrijven samen met Boyd. En dan deed ik nog wel de RAI in Amsterdam of het Zikkelerveld of Ajax. Dat soort dingen, zeg maar. En dan deed je voordat het evenement begint, doe je altijd een sweep vooraf. Wij noemen dat een sweep. Dat is eigenlijk de ruimte veiligstellen. Mm-hmm. Dus je gaat het hele evenement af. Alle hallen ga je door met die hond. Gewoon puur op zoek naar een explosief mocht het er liggen, mocht iemand het er gepland hebben. En daarna sta je nog wel eens bij inloop om mensen na te checken. Ja, en Schiphol hebben we ook nog gedaan.
Maar dit is preventief, hè?
Allemaal preventief.
Oké, okay, goed.
In dus Nederland, alle grote evenementen hebben preventief honden staan. Meestal als mensen ook honden horen blaffen, dan is het... Je ziet dan ook heel gauw op die Instagram-filmpjes. Ja, die hond die ging niet zitten, die ruiken geen drugs, dit, dat. Omdat heel veel mensen naar festivals drugs meenemen. Maar ja, goed. Ga je daar met de drugs ontstaan, is een festival natuurlijk 90% van de klanditie kwijt. Dus ze staan eigenlijk alleen...
Ja, dat is helemaal niet om te lachen. Maar,
nee,
het, is echt...
maar het is wel zo. Dus er staan eigenlijk okay altijd explosieve honden wel. En dat sluit niet uit dat er nooit drugshonden zijn. Maar mensen zeggen altijd op Insta, oh, die honden kunnen dit niet. Oh, die honden kunnen dat niet. Jawel, maar ze zijn daar voor jullie veiligheid, niet om jullie iets te ontnemen.
Okay.
En dat is vaak wat een beetje ook verward wordt. Waar ik altijd wel heel hard om moet lachen.
Ja, dat snap ik. Dus jij komt nog alles ergens op een festival of op een weet ik veel wat.
Ja, okay. Geen enkele dag is hetzelfde voor mij. Ik hou ervan.
Nee, dat kan me helemaal voorstellen. Nou, gaat het natuurlijk in dit geval om vertrouwen. Nou, je gaf net al even aan. In het begin had je niks met Boyd. Gelukkig is het tij gekeerd, zullen we maar zeggen. Maar als je nou echt op zo'n bom stuit, is dat wel eens gebeurd? Vast? Of niet?
Ah, ik heb niet echt een bom gevonden. Vuurwapens wel.
Oké. Okay.
Een bom niet. Gelukkig niet. In Nederland komt het eigenlijk niet voor, gelukkig. Bijna niet. Even afkloppen. Maar nee, gelukkig niet. En ik doe dit nu 7 jaar.
Oké. Okay. Dus ik zie te veel films. Daar komt
dat,
het
denk
eigenlijk,
dat denk ik.
Want ik zie dat gelijk helemaal voor me, weet
er
je?
Er is natuurlijk ook nog een heel security procedure aan vooraf, hè, voordat je ergens zomaar een bom mee naar binnen kan nemen.
Ja, ik kan me daar alles bij voor. Wat was nou dat gedoe met die... daar is nu net een film over in dat pand van Apple.
Oh, die iHostage, ja.
Ja, die is net op tv geweest. Die is er zomaar ingewandeld.
Ja, die had het inderdaad onder zijn jas zitten. Maar in die Apple stores heb je natuurlijk niet altijd security, zeg maar.
Nee.
Dus je hebt het niet zoals normaal. Nu was bij deze man, volgens mij heb ik begrepen, pure bluff.
Ook.
Dus die bom was hartstikke nep. En hij deed alsof hij een dodeman switch had die hij niet had.
Aha, ja, het kan ook nog nep zijn,
ja,
natuurlijk.
Absoluut,
ja, je kunt een
absoluut
hoop poeha hebben, maar oké.
Okay. Ja.
Jeetje. Nou, dan ben ik heel benieuwd, want jullie doen dit werk.
Ja.
Hoe leid je, en hoef je niet alles te vertellen, maar gewoon een tipje van de sluier, een hond als Boyd op?
Nou ja, onze training sowieso is altijd positief. Dus we doen niks met negatieve bekrachtiging of straf. Dus eigenlijk wat we de pups van kleins af aan al leren is dat het balletje het leukste is wat er is. En daar gaan ze als eerst gewoon lekker naar leren zoeken en overal mee naartoe. Zodat ze eigenlijk heel veel zelfvertrouwen krijgen om hun neus te gebruiken en om juist uit te werken hoe bepaalde geurstromen werken. En uiteindelijk gaan we die motivatie pakken om te koppelen aan de geur van een bepaald explosief, bijvoorbeeld Semtex. En zodra die hond dat doorheeft, dan nemen we eigenlijk de motivatie weg. Die hond die denkt nog altijd dat hij naar dat balletje aan het zoeken is.
Aha.
Maar hij zoekt dan eigenlijk naar die Semtex. En het moment dat hij dat gevonden heeft, dan krijgt hij uiteraard die bal. Dat is die beloning. En dan zijn ze helemaal happy.
Oké. Okay. Oh, wat mooi.
Dus eigenlijk pakken we pure motivatie voor.
Ja.
En buigen we dat gedrag een soort van om naar iets anders.
En zou het ook voor kunnen komen dat je bijvoorbeeld een hond hebt bedacht voor, verzin het maar hoor, drugs of voor explosieven. En dat je erachter komt dat die hond misschien veel beter inzetbaar is op iets anders.
Het gebeurt wel eens, maar wat wij meestal wel doen, en dat noemen wij de testfase. Als wij een testfase hebben met honden, hebben we ze meestal 3-4 weken. Dan kun je een beetje kijken hoe ze zoeken. En dan kun je toch dan wel gaan besluiten van, oké, deze hond gaat ongeveer die kant op of die gaat die kant op. Dus wat we wel altijd doen is, we zetten meestal honden op zwart buskruid. Dat komt eigenlijk voornamelijk alleen maar voor in vuurwerk of in vuurwapens. Nou ja, in het geval van explosieven is dat top. In het geval van drugs is dat top. Kom je een vuurwapen tegen in een drugslab, ja, ben je ook blij natuurlijk. Dus de meeste honden, als ze het echt niet weten, beginnen we daarmee. Maar meestal kijken we naar de manier waarop de hond zoekt. Als een hond rustig zoekt met veel beleid, dan kan hij sowieso de explosieve kant op gaan.
Ja, dat begrijp ik.
Want dat betekent dat hij nergens tegenaan gaat stoten, dus dat je niet zomaar de lucht in kan.
Even die bom zo bom.
Exact.
Ja.
Zoekt een hond nou echt wat drukker, dan kunnen we echt wel sneller gaan denken aan drugs, wildlife, waterlekkages, dat soort zaken.
Oké. Ja, woudluif en waterlekkage zullen we het zo ook over hebben. Even over het soort hond. Ik weet dat natuurlijk omdat ik jou al geïnterviewd heb. Maar ik denk dat mensen best denken van... ik heb een hartstikke leuke herder. Is dat een plan? Of moet je misschien wel een beagle hebben of zoiets? Want die zie je ook wel eens op een luchthaven rondhobbelen. Welke honden zijn geschikt? Of verschilt dat?
Ja, in principe wij werken het meest met de jachthonden... zoals de cockerspaniels, springerspaniels en de labradorachtige. Ook daarbij terrierachtige en staanders, dus de pointers noemen wij dat dan. Zeker hebben we ook herders, maar we merken wel dat herders vaak in een kennel toch wat sneller ongelukkig worden. Dus we proberen wel altijd een herder zo kort mogelijk bij ons te houden, mocht een klant dat echt graag willen. Zodat ze niet het kennelsyndroom krijgen of zodat ze niet verveeld raken. Omdat voor ons het hondwelzijn gaat gewoon voorop. En je ziet heel vaak bij de kleinere honden en de jachthonden, dus de labradors en de kokkers en de springers, zijn hele sociale dieren. En die kunnen dus ook gezellig met z'n allen op die speelvelden spelen en kunnen ze rauzen. Een herder speelt net anders, dus die kan er al niet bij. Okay. Is vaak voor de hond toch iets minder leuk. Dus we kiezen eigenlijk altijd voor wat kleinere, lievere hondjes. Ook omdat het toch ander beeld brengt. Als ik ergens sta met mijn herder, denken mensen soms echt wel van, oh, daar ga ik niet zomaar langs. Ja. Terwijl als ik daar sta met Boyd, mijn kleine springertje, dan is het, oh, wat een schattig hondje. En dan vinden mensen het echt een stuk minder erg. Dus je haalt ook een stukje dreiging weg, waardoor mensen die jij moet afzoeken of mensen waar jij komt, zich echt wel een stukje meer op hun gemak voelen.
Oké, want dat is natuurlijk ook belangrijk.
Ja, dat zorgt soms wel voor bepaalde meewerkingen en andere dingen. En het maakt het ook wat luchtiger. In plaats van dat iemand gelijk al heel hoog staat met een attitude, omdat je daar komt met een herder, zijn mensen dan, oh, die had ik niet verwacht. Oh, wat een leuke hond. En dan krijg je al een hele andere interactie, ook als het gaat om cliënten uit de GGZ.
Ja, precies. Want wat doe je bij cliënten van de GGZ? Zij verstoppen, denk ik, drugs of niet? Concludeer het maar
even.
Ja,
je hebt bepaalde...
Ze hebben geen bom, denk ik.
Je hebt natuurlijk gewoon bepaalde afdelingen waar het niet gebruikt mag worden. Dus daar worden we gewoon
daar
preventief. Kijk, je vindt echt niet altijd wat. En doe je alleen met de drugshonden, inderdaad. Maar ja, het is gewoon puur preventief. Ook voor het welzijn van de mensen, dat ze echt wel op weg gaan naar herstel en dat soort dingen. Maar ja, goed, het is echt een ander aanbeeld als je dus aankomt met een kleiner hondje. Dat je ziet ook de politie nog wel eens kijken
herder,
van hem met zo'n hond. Ja, met zo'n hond. En dan zien ze wat hij kan en dan denk je, ja, met zo'n hond.
Ja, ik snap ook dat je niet alles kan zeggen. Maar ik kwam ook altijd heel veel bij allerlei instellingen à la GGZ om ze in te richten.
Ja.
En ik had er geen idee van.
Het is ook echt wel een beetje nieuw en het is ook echt lang niet overal waar ze ingezet worden. Tenminste, voor ons niet in elk geval. Maar ja, nee, dat... wordt wel gedaan.
Dus toch wel regelmatig. Even een gek uitstapje, maar wat ik wel jou net hoorde zeggen en toen ik het voorbereidde zag ik het ook voorbij komen. Valuta. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is voor de euro's, de dollars. Het is eigenlijk allemaal grote geldbedragen. Je ziet ze ook wel eens rondlopen op het vliegveld. Dat zijn honden die echt wel grote geldbedragen zoeken. Wij combineren dat vaak met onze drugshonden. Dat als wij op zoek gaan naar drugs, dat ze ook bepaalde geldsoorten kunnen vinden. Waarom? Als je echt een grote jongen hebt, ja, dan hebben ze vaak ook echt wel wat geld liggen. En als ze echt wel wat geld hebben liggen, weet de politie meestal ook wel. Het is niet helemaal zuivere koffie, dus dat werkt wel mee.
Waar zit dat geld dan? Waar hebben ze dat op zichzelf verstopt?
Nee, dat zit meestal wel in een kluis of in iets anders natuurlijk. Ik bedoel, dat zorgt ze wel dat het goed weg ligt. Je hebt het niet over 100 euro, je hebt het niet over 1000 euro.
En waar vind je dat dan op een luchthaven? Of vind je dat bij mensen
kijk, sommige
thuis,
mensen
of...
nemen het, hebben die pinnen, ik weet niet hoeveel geld op de luchthaven thuis, en die nemen dat dan mee. Maar die snappen dan niet dat je niet boven een bepaald bedrag mag zitten of zo. En daar wordt het eigenlijk vaak wel voor gedaan. En daarbij is dat dus ook voor bepaalde dealers die bijvoorbeeld naar Nederland vliegen met ik weet niet hoeveel drugs uit Colombia, ik zeg maar wat. En dan verkopen ze hier in Nederland.
Ja, dus dan
hebben ze ik weet niet hoeveel geld. Kan niet zomaar in één keer op de bank, nemen ze dat mee. En daar zijn die geldhonden vaak ook voor. Te grote bedragen moeten eigenlijk gewoon aangegeven worden bij de douane.
Oké, ik doe er nog eventjes eentje. Want die garageboxen wil ik nog heel even naar terug. Want dat vind ik ook wel boeiend. Hoe kom je dat op het spoor? Want ik bedoel, ja, je verstopt dat leuk. Je gaat daar niet rondwandelen met je hond. Is er iemand die dan tipt? Of hoe werkt dat?
Kijk, wij krijgen die klussen via gemeentes. En ik denk dat gemeentes zelf wel een beetje in de gaten hebben waar vooral veel vuurwerk wordt afgestoken. Waar niet. Ik denk ook wel dat de politie als ze patrouille rondjes rijden echt gewoon een paar keer af en toe wat ziet gebeuren. En de gemeente bepaalt eigenlijk gewoon welke wijken ze afgezocht willen hebben en welke niet. En op basis daarvan gaan we eigenlijk gewoon te werk.
Wat interessant is dit allemaal. Ik wou eerst nog even een klein stapje terug. We hebben het dan, hè, jij zegt van nou, we doen niet zoveel met herders. Soms wel, maar het zijn veel wat kleinere, vriendelijkere honden. Hoe komen jullie aan die honden?
In principe hebben we gewoon fokkers. Er zijn mensen die fokken werklijnhonden natuurlijk. Die kennen we dan ofwel omdat het klanten van ons zijn, ofwel weer via. En zo nu en dan stuiten we ook wel op een hond uit een asiel. Die dan daar terecht is gekomen omdat het thuis alles sloopte. Ja, vaak zie je dat het echt werkdrift is. En dan geven we die hond toch even voordeel van de twijfel als alles aanstaat om toch even 4 weken langs te komen op test. En als die hond geschikt is, dan leiden we hem op en dan kan hij lekker een nieuw leven gaan leiden.
Ik wil heel eventjes naar een hele bijzondere hond. Want die heb jij... Dat heb jij dat gedaan? Ja, geloof het wel, hè? Of je was de aanstichter?
Nee, joh. We waren collega's. Ik liep toen stage.
Oké. Popeye, die zat in Spanje in een...
Asiel.
Dus redelijk kansloos. En ja, dat is op een hele bijzondere manier gegaan. Kan je eens vertellen?
Ja, ik weet niet precies hoe hij bij ons terecht is gekomen. Ik weet dat hij uit het asiel kwam inderdaad. En dat die hond eigenlijk daar een beetje afgeschreven was als huishond. Wat logisch was, want toen Popeye bij ons was, toen snapte ik ook heel goed waarom. Popeye is een labrador. En super sociaal, super lief. Kon ook altijd met de andere honden. Maar Popeye was ook wel een beetje Houdini. Dus die kon altijd heel goed ontsnappen. En meestal als het hem iets te lang duurde met de schoonmaak. Want wij maken dan 's ochtends schoon. Gaan de honden lekker op de velden spelen. En dan duurde hem dat te lang. En dan ontsnapte hij van het veld. En dan waren er maar twee plekken waar je die hond kon zoeken. En dat was of in de auto, want in de auto betekent we gaan werken.
Ja, leuk.
En als wij de schuur per ongeluk hadden open laten staan naar de zoekloods, dan was hij daar alvast gewoon beginnen met zoeken. En als je dan aankwam, was hij blij dat je erbij was. Maar ging hij lekker verder. Popeye, dat is echt een van de betere honden waar ik mee heb mogen werken. Die ook als die een melding maakte, die kon een kop koffie gaan halen. En die hond stond nog met zijn neus gedrukt als een kind tegen het glas van een snoepwinkel. Op die bron. En vond het gewoon het mooiste wat er was. En nu werkt hij in Spanje weer, samen met de politie ook.
Ja, en daar stond hij in de krant, of niet?
Ja, hij heeft samen met Nero, die heet inmiddels Nemo, staat hij in de krant. En ze doen het super eigenlijk. Ze hebben goede vangsten, ze doen het echt goed.
Zo zie je maar, hè? Als je een dubbeltje bent, kan je nooit een kwartje worden.
Nou, Popeye wel,
hoor. Oké, we hadden het net even over, daar was ik even nieuwsgierig naar. Dit doen honden natuurlijk allemaal op geur, daar gaat het om. Hoeveel keer meer kan een hond nou ruiken dan een mens? Want wij ruiken dat niet.
Ja.
En daar had jij een hele mooie, eigenlijk verklaring voor, die ook te begrijpen is.
Je moet je eigenlijk zo voorstellen, in je brein heb je ergens een geurkwap zitten. En bij mensen is die, zo'n grootste pinknagel. Dus dat is, je kan het zien, maar het is niet heel groot.
Nee, niet zo.
En bij honden is het al gauw 1/6 of 1/7, ik durf niet precies te zeggen welke het zeker is, maar van hun hele brein. Dus die geurkwap is gewoon echt heel veel groter. Waardoor honden dus ook bepaalde geuren kunnen splitsen. Ze hebben in hun neus bepaalde receptoren zitten. Waardoor ze gewoon warmte, kou kunnen voelen. Waardoor ze kunnen splitsen van geuren. Waardoor ze echt gewoon bepaalde bestanddelen eruit kunnen halen en herkennen dus.
Het lijkt soms ook of honden ervoor geboren zijn. Hè? Ik zag op Netflix een serie en dat is een jonge vrouw die viel weg. En die hond, die ze hebben op een gegeven moment een puppy, ik moet even goed vertellen, in huis genomen. Omdat dat hele gezin was een beetje ontwricht daardoor. En zij kon niet studeren, ze kon niet werken, ze kon helemaal niks. En elke keer als dat dreigde te gebeuren, dan begon die hond raar te doen. Dus uiteindelijk hadden ze zoiets van, misschien moeten we toch eens kijken of we hem kunnen opleiden. Met als gevolg dat die hond haar waarschuwt en dat zij haar vrijheid teruggeeft. En daar krijg je toch wel kippenvel van.
Ja, dat zie je bij heel veel mensen. Inderdaad, veel, niet te veel. Maar je ziet het wel vaker dat honden inderdaad bepaalde dingen kunnen ruiken wanneer iets verandert in je lichaam. Dus hypo's, bepaalde hartkloppingen, flauwvallen, allemaal van dat soort dingen. Maar dat komt omdat er ook in jouw lichaam natuurlijk een bepaalde chemische reactie die wordt veroorzaakt door hormonen of door andere dingen.
Ja.
En dat dan verandert het. Of je krijgt een shot adrenaline, of je krijgt een shot cortisol, stel je paniekaanvallen, of je gaat zweten. Een hond ruikt dat.
Ja.
Die kunnen dat zo intens ruiken dat ze inderdaad dan gebruikt kunnen worden om dat soort mensen te helpen, zodat ze weer over straat kunnen.
Ja, gigantisch. Ik vind dat echt ontroerend. Echt heel mooi. Nou, dan gaan we eens even naar het water. Want dan, ik woon op een boerderij. Daar loopt leuk een waterleiding langs. Ik had eigenlijk helemaal geen idee dat je tegenwoordig stadsverwarmingen hebt die onder het hele gebeuren doorlopen. Nou ja, goed. En daar gaat wel eens iets kapot. En ik las op de website dat ook honden daarop kunnen anticiperen en die lekken opzoeken.
Ja, klopt.
Vertel eens.
We doen dat voor twee bedrijven. Die hebben stadswarmte lopen in meerdere regio's van Nederland, zeg maar. En dat wordt dus eigenlijk zo gericht. Het is gewoon bedoeld om op een groene manier die huizen warm te houden.
Ja.
En dat zijn dus warm waterleidingen die onder de huizen doorgaan, die met een bepaald aantal graden, 90 graden, wordt dat door die leidingen heen geschoten. Leidingen kunnen natuurlijk gaan lekken. Het wordt wel gedemineraliseerd water wordt ervoor gebruikt. Net ander water dan regenwater of water wat uit je kraan komt. En ze hebben dan wel warmtecamera's om die lekken op te zoeken. Maar goed, als het net in het midden van twee huizen zit, of het zit net ergens anders, of het lek is nog heel klein, maar ze verliezen wel zoveel 100 liter per dag, dan is dat voor een machine nog niet helemaal zichtbaar. Een hond daarentegen kan dat wel ruiken, want een hond ruikt bepaalde bodemverstoring, die ruikt een bepaalde soort vlek eigenlijk als het ware in de grond. En die voelen ook zeker wel die warmte met hun neus. Dus meestal als hun het niet konden vinden, dan belden ze ons en dan gaven ze ons de regio's en dan gingen we daar op pad met de honden. En als onze honden een melding gaven, dan maakten we overal een kaart van, zeg maar van oké, dit huis daar en daar is gemeld, ga dat nakijken. En eigenlijk 9 van de 10 keer was dat gewoon juist.
En dan loop je dus, zo moet ik me voorstellen, eigenlijk met je hond door de straten?
Ja, vinden mensen soms heel raar.
Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Ja.
Ja, absoluut, want ook vooral als het zomer is, dan is de grond warm overdag, dus dan kan je eigenlijk niet gaan. Dus dat moet je 's nachts doen. Dus dan loop je soms in 1 keer om 5 uur 's ochtends bij iemand door de voortuin, dat ze echt denken van oh nee. En dan denk ik, ben geen inbreker, ik heb een oranje hesje, sorry.
Oh, ik vind het eigenlijk wel hilarisch, geweldig.
Maar nee, ja, dan loop je inderdaad door de straat heen en dan is het gewoon lekker lopen met je hond en gewoon lekker de hele dag aan het zoeken. En dat geef je dan eigenlijk ook weer door.
Het is eigenlijk een wandeling met een missie, hè? Zo moet je het
een beetje zien.
Een
flinke wandeling met een missie, ja.
We gaan even naar Indonesië. Het bedrijf waar jullie ook heel actief zijn is
Conservation Dogs.
Ja, Conservation Dogs.
Ja, dat is eigenlijk de tweede tak van ons bedrijf.
Ja, en nou, je hebt het net al even uitgelegd. Daar gaat het over eigenlijk het beschermen van de natuur van bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Indonesië.
Ja.
Maar ook de dieren die daar uitgehaald worden.
Ja.
Soms worden ze in duct tape gevonden. En het zijn echt de vreselijkste dingen.
De ergste scenario's.
Ik durf het bijna ook niet zo te zeggen. Maar met jullie honden sporen jullie die dieren op.
Ja, tenminste, dat proberen we inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja, en jullie proberen volgens mij dan in de gebieden waar... Dat zijn stropers, denk ik, hè, die dieren eruit halen.
Ja, stropen. Ja, dat gebeurt eigenlijk allemaal daar.
Kun je daar iets over vertellen? Want ik denk dat wij even moeten gaan waarschuwen. Want iedereen die reist tegenwoordig de hele wereld maar over. Dat is hartstikke leuk. Die
is hartstikke populair.
Ja, vertel maar eens wat over die dansende aapjes. En ook dat mensen met een aapje op de foto gaan. Dat
gewoon
moet stoppen,
niet doen.
Hè?
Gewoon niet doen. Nooit doen. Nee, wat je heel veel ziet, en dat zie je ook echt wel in Indonesië, dat is ook wel een stukje cultuur daar, omdat ze ook ontwetend zijn. Wat je daar heel veel ziet, is dat je van die dansende aapjes hebt op straat aan de ketting, of van die aapjes die gezellig op de foto kunnen bij een toerist. En dat ziet er allemaal zo lief uit. En dan komen ze terug en oh, kijk, ik ben op de foto geweest met dit, dat. En wat daar allemaal aan vooraf gaat, is gewoon echt gruwelijk. Vaak of moeder is geschoten, dus jong is daar opgegroeid, maar heeft echt wel een aantal klappen gehad, zodat het luistert. Of tanden zijn eruit getrokken, zodat ze zichzelf niet kunnen verdedigen. Ze worden kleren aangetrokken, ze zitten vaak aan een iets te strakke ketting, waardoor ze echt nog wel striemen hebben. We hebben ook wel apen binnengekregen. Die hadden gewoon heel veel botten gebroken die verkeerd waren aangegroeid. Gewoon puur door de mishandeling. En dat zie je echt wel heel veel met dat soort zaken. Maar dat zie je ook met vogels. Je hebt daar ook bepaalde zangvogels. En die zijn super populair. Daar kunnen ze heel veel geld mee verdienen als die goed zingen. En die worden gevangen en die worden met 100 in een schoenendoos gestoken. Snaveltjes dicht getaped, zodat ze niet kunnen fluiten. Zodat ze hun kop houden. Zodat ze dus gesmokkeld kunnen worden. En als er een paar doodgaan onderweg, omdat ze te dicht op elkaar zitten, dan maakt dat voor die mensen echt helemaal niks uit.
Onvoorstelbaar. Jullie hebben een plek daar, hè, waar de honden zijn. Waar is dat in Indonesië?
Ja, we zijn op 3 plekken gevestigd. We zitten op Noord-Sulawesi. We zitten op Sumatra en we zitten op Jakarta.
Ja.
En op Sumatra hebben we ook onze Wildlife Center. En dat is ons rescue center, die heet Jaan.
Ja.
En in principe alles wat gevonden wordt door ofwel onze honden ofwel door het personeel zelf op straat qua dansende aapjes of andere dieren, wordt daarheen gebracht in de hoop dat die dieren nog gerehabiliteerd kunnen worden en dat ze terug kunnen naar het wild waar ze thuis horen eigenlijk.
Lukt dat? Of is dat ook wel eens heel moeilijk?
In veel gevallen lukt het wel. In sommige gevallen lukt het niet meer. Vooral niet als ze vanaf jong alsof aan bij mensen zijn opgegroeid. Ze weten helemaal niet hoe ze ergens aan komen. Dus ja, dat verschilt echt per casus. Ja,
hoeveel honden zijn er per vestiging?
Dat is een hele goede vraag. In Jakarta is er nu nog 1. In Sulawesi zijn er 2. En op Sumatra zijn er inmiddels, dat waren er 4, zijn er nu 6.
Oké. Okay,
en
die
2 zijn voor trekking en de rest is voor de wildlife, zeg maar.
Ja, ongekend.
Ja. Dus 2 zijn echt voor de stropers die de snares en zo plaatsen om die dieren te kunnen vangen. En 4 zijn echt om op de havens en de luchthavens en overal waar smokkelroutes zijn om die te checken eigenlijk en uit te kammen.
Ik ben er echt even stil van. En ik vind het ook heel goed dat je het gewoon zegt. Ja.
En ik ga ook een klein beetje reclame maken. Je kan Jaan sponsoren, je kan een aapje sponsoren. En daar hebben hun gewoon heel veel aan. De stichting is eigenlijk medeoprichter daarvan, is Femke de Haas. Ook een Nederlandse vrouw, die heeft zoveel gedaan. Die is echt een badass, om het maar even zo te zeggen. Ze is echt een idool die ik echt wel heb. En hun hebben zoveel gedaan voor die dieren. Ze heeft ook een rescue center in Bali zitten. En alles via Jaan is allemaal non-profit. Alles gaat naar die dieren toe. Dus als je het opzoekt, Jaan, J-A-A-N, op Instagram, Indonesië, daarachter. Want dan kom je bij de juiste uit. En daar zie je exact wat er gered wordt. wordt. Ze posten ook elk aapje die gevonden wordt, elk dier wat gevonden wordt en hoe dat weer vrijgelaten wordt. En via daar kan je eigenlijk sponsoren, want ze hebben het echt wel hard nodig.
Weet je wat het kost om een aapje te...
Ik durf het niet te zeggen. Volgens mij is het ook een beetje eigen invulling. Ik durf het niet helemaal te zeggen.
Oké, maar het is gewoon hartstikke nodig. Ja. Dat is even wat je wou zeggen.
Alles kan helpen. Ja. Vooral voor die dieren, het geeft ze gewoon meer kansen.
We moeten afsluiten. Mag helemaal ik jou... Goed. Bedanken voor ja, dit toch wel hele bijzondere gesprek.
Ja, jij ook bedankt dat ik hier mocht zijn.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.